Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Nog nooit heeft een Republikeinse kandidaat de democratische voorverkiezingen gewonnen. Maar dat is toch een beetje wat er nu gebeurd is bij de caucus, de voorverkiezingen van Iowa. Die eindigden in totale chaos. Dit is aflevering 19 alweer van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma in Washington.
En ik ben Bernard Hammelburg in de BNR-podcast-studio. Natuurlijk was er ook ander nieuws. De ontknoping van de impeachment, de State of the Union-toespraak. Gaan we het allemaal zeker over hebben. Maar we kijken natuurlijk vooral naar het verkiezingscircus. Want dat is het. Jan, jij was in Iowa. Je bent een klein beetje doorgeroest en erg moe. Daar hadden we het net ja. even over. Dus ik hoop dat je het volhoudt nog even, de podcast. wat waren voor jou nou de belangrijkste punten?
Ja, ik ben inderdaad een beetje. Ik heb extra sterke koffie gezet. Want het loopt allemaal door elkaar. Hè? Die State of the Union en die verkiezingen, de impeachment. Er zijn een paar dingen. Als wij opnemen trouwens, dan is 97% van de stemmen geteld. Buttigieg staat dan met 0,1% voor op Sanders. En Warren en daarna pas Biden, die komen echt op behoorlijke afstand. Dat is even de tussenstand op dit moment, als wij dit opnemen. En ja, die totale chaos. Maar ook de mooie positie van Pete Buttigieg. Dat is ook maar opgevallen. Iedereen opgevallen natuurlijk. Maar ook echt opvallend, die tegenvallende uitslag voor Joe Biden. En de verwachtingen waren al niet heel erg hoog daar. Maar het is toch echt, echt tegengevallen.
Ja, een paar dingen daarover. In de eerste plaats, er zijn mensen die zeggen, ja, Biden moet het hebben van de minderheden en die heb je in Iowa nauwelijks. Dus ja, dat hij niet echt heel hoog zou scoren, ja, dat is niet zo gek. Maar er zijn anderen die zeggen, nou, hij is toch behoorlijk beschadigd door die impeachment, waar een heel groot deel echt over hem ging. En over corruptie in Oekraïne, met de suggestie dat hij gewoon zelf corrupt is of een dubieuze rol heeft gespeeld. Wat denk je, is dat een factor geweest die de uitslag voor hem nog slechter maakt?
Nou, ik heb het gevoel, ik moet even afgaan op de mensen die ik gesproken heb in Iowa. En wat ik daar eigenlijk hoorde was dat het ze daar niet zoveel kon schelen. Dat zij dat toch meer zien als republikeinse aanvallen. Dus dat niet meteen voor hunzelf, zeg maar, niet meespeelde. Maar dat mensen wel denken van, wacht even, dit is natuurlijk het begin van de campagne. Dit gaat de aanvalslijn van Trump worden. Op dat punt is Biden wel een zwakkere kandidaat geworden. Dus het kan ze misschien voor zichzelf, ze geloven het niet, maar ze denken wel dat het schade op kan leveren voor Biden. En dat het dat zwakker maakt. Dus dat is interessant. Daarnaast viel mij ook wel op, Bernard. Die Biden-campagne die zette niet in op Iowa. Het is niet helemaal het publiek waar Biden, zeg maar, goed zal scoren. Maar zij dachten dat ze wel veilig naar een tweede plek konden gaan. En dat dan in South Carolina allemaal weer goed zou komen. Maar het ging echt een stuk slechter, ook in de peilingen. En toen ze daar achter kwamen, was het eigenlijk al te laat.
Ja, ze konden niet meer terugkomen.
Dat heeft ik ook. Ja. Nee, ja, want bij die caucus. Ja. Bij die caucus. Ik was bij een gymzaal in Des Moines. En daar viel mij het ook op. Er hingen daar maar 3 bordjes voor Biden. Dat is natuurlijk maar anekdotisch bewijs. Maar andere campagnes, die hadden de hele muur vol geplakt. Er was enthousiasme, veel mensen. Bidens kiezers, die lijken op hem. Die zijn ouder, bedachtzaam, een beetje verbeten ook. Maar niet echt energiek of enthousiast. En volgens mij speelt dat dus ook allemaal mee.
Ja. Ook opvallend, je noemde het al, Bernie Sanders, die deed het beter. Was dat nou omdat hij een soort thuiswedstrijd lijkt te spelen op heel veel plekken, vooral bij jongeren? Dat jongeren zich aangesproken voelen tot dat, uitgesproken linkse gedachtegoed, dat hij zelf socialisme noemt. En dat misschien bij jongeren, millennials, weet ik het allemaal, dat daar goed scoort.
Ja, nee, dat is het precies. Ik was bij de grootste campagnerally van eigenlijk de hele caucus. Die was van Bernie Sanders. 3000 man waren daar in Cedar Rapids, in een stadion. En Sanders had ook echt groot uitgepakt. Het was ook echt hun doel om de grootste te worden. Ze hadden een hippe band, Vampire Weekend. Dat ken je vast wel, toch? En een sterrencast aan linkse democraten. Michael Moore was er ook bijvoorbeeld, hè, die regisseur.
Ja.
Ja, dus die waren er al. Dus het was echt, ze had helemaal opgetuigd. En die hele zaal stond vol met allemaal jonge mensen. Waarvan ik soms dacht van, mogen die al wel stemmen? Maar het gaf echt, ja, het waren echt jong, maar het was heel energiek. En dat was echt wel een groot verschil bij zo'n Biden bijvoorbeeld.
Ja, ik moet toch even benoemen. Ik blijf toch verbaasd, laat ik het zo zeggen, over het succes van een, wat is hij inmiddels, 78-jarige man. Ja. Bij zo'n jong publiek. Het geeft de burger ook moed, want ik loop hard in die richting. Maar goed.
Ook, Bernard.
Ja, nee. Maar hoe verklaar je dat? Want ja. ik zou toch zeggen, we komen direct natuurlijk wel over Mayor Pete Buttigieg te praten. Jong en ook heel aansprekend. Maar wat heeft Bernie, wat maakt hij los in die jonge mensen?
Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Die heb ik natuurlijk ook een paar keer gesteld. En wat ik dan vooral terugkrijg is, ze vinden een paar dingen echt goed aan Bernie Sanders. En het eerste is, hij is consequent. Hij roept al 30, 40 jaar hetzelfde. Dus hij zal dat ook, als hij president zou worden, zou hij dat blijven roepen. Dus hij is te vertrouwen. Ze vinden hem authentiek. Ze geloven wat hij zegt. Eigenlijk zien zij Bernie Sanders niet als een politicus, maar iemand die voet bij stuk houdt. Iemand die ze kunnen vertrouwen. En iemand maakt ook de vergelijking met dat het een beetje was alsof zijn wijze oude vader of zijn wijze opa het president zou worden. Dit is iemand waarvan je weet, hij doet wat hij zegt. En dat vinden ze heel belangrijk. Ja. En ook een groot verschil met die andere politici.
Hij is natuurlijk ook niet voor niets onafhankelijk. Hè? Dat vergeten we wel eens. Hij is een onafhankelijke senator. En hij komt wel uit voor de Democratische Partij. Maar eigenlijk is hij helemaal geen democraat.
Nee, klopt. Dat is waar. Dus daar is hij ook altijd heel strikt in. Hè?
Ja. Dus misschien.
En trouwens.
Misschien dat ja, die mensen aan. Nee, sorry, ik onderbreek.
Ja, sorry. We hebben met een lijntje dat we een beetje vertraging in zitten en dat we door elkaar praten. Wat ik nog eventjes kort wil zeggen, wat ze ook heel belangrijk vinden, want dat vergat ik nog helemaal, de issues. Collegegeld, healthcare, vooral healthcare is superbelangrijk voor de jongeren. Dat noemen ze allemaal. En het milieu ook. Dat zijn dingen waar Bernie ook natuurlijk veel over zegt.
Ja, ik keek van de week door een lijstje van wat kiezers belangrijk vinden in het algemeen. Door de partijen heen. Dus het was niet eens een politiek lijstje. En daar stond tot mijn grote verbijstering economie op de vijfde plaats. En ik geloof gezondheidszorg op de tweede of de eerste plaats. Dat weet ik niet meer. En dan veiligheid op plaats drie. Ook wel spannend. Stond wapens. En dan heb je natuurlijk evenveel mensen die zich daar druk om maken omdat ze tegen zijn als omdat ze voor zijn. Maar het wint het dus van andere dingen. Heel spannend lijstje. Ja. Had ik nooit gedacht, want wij roepen altijd tegen iedereen en elkaar, it's the economy stupid. Maar ja, je ziet dat ook aan Sanders, dat is dus niet noodzakelijkerwijs waar, hè?
Ja, en bij de jongeren is het misschien nog zo, die zijn nog niet meteen helemaal afhankelijk van die economie. Voor hun is toch op dit moment even onderwijs belangrijker. Gezondheidszorg merken ze natuurlijk ook. En die banen, ja, dat zullen ze nu ook wel een beetje merken, maar blijkbaar toch minder. De bedragen zijn ook gigantisch, hè, die je aan college of aan de universiteit of aan gezondheidszorg kwijt bent. Dus op dat punt wel begrijpelijk.
Ja. En de economie gaat natuurlijk goed en daarmee wordt het een minder belangrijk onderwerp. Dat is
dat is ook altijd heel raar. Ja.
Oké, je kwam ook een Nederlander tegen, vertel.
Ja, dat was wel heel erg leuk, want dat was ongeveer de eerste persoon die ik aansprak, die zei meteen, oh, dan moet je met deze persoon praten, want zij komt uit Nederland. Dat was Wietske Medema. Zij woont al jaren in de VS, ik geloof sinds 2008 al. En ook wel bijzonder, zij werkt in Silicon Valley, komt uit San Francisco, maar ze was dus helemaal met het vliegtuig naar Iowa gekomen om daar, ik geloof, een week of in ieder geval een paar dagen vrij te nemen en daar dan compleet alleen maar campagne te voeren. Dus zij liep daar ook rond bij Bernie Sanders.
It is my distinct privilege and honor to introduce the next president of the United States, Bernie Sanders.
Bernie Sanders is een once in a lifetime candidate. Ik zie hem als een van de weinig ongecorrupte, hoe zeg je dat, ongecorrupteerde...
Een eerlijke politicus.
Eerlijke politicus, precies. En ik denk dat hij een belangrijke politicus is om te ondersteunen. Niet alleen voor Amerika, maar ook voor de rest van de wereld. Ik ben Wietke Medema. En ik woon in San Francisco, Californië. En ben hier in Iowa om Bernie te ondersteunen.
Cedar Rapids, thank you very much.
En is hij dan voor jou zo goed vanwege zijn persoonlijkheid? Of is het ook de dingen die hij zegt, de issues?
Absolute issues. Ik bedoel, als persoon. Waardeer ik hem enorm vanwege zijn moed en zijn kracht en ook consistentie om de afgelopen 40 jaar voor dezelfde punten te vechten, maar met name voor zijn platform.
Ja.
Hij vecht voor hele belangrijke punten, klimaatverandering met de Green New Deal.
Transform our energy system away from fossil fuel to energy efficiency and sustainable energy. And in the process, we create up to 20 million good-paying union jobs.
Medicare for all. Hier in Amerika sterven veel te veel mensen omdat ze ofwel geen medicijnen kunnen betalen, ofwel geen healthcare hebben.
Gezondheidszorg,
ja, precies.
We will end the international embarrassment of America being the only major country on earth not to guarantee healthcare to all people as a human right.
Dus dat zijn gewoon belangrijke dingen, denk ik, waar we hier in Amerika naartoe moeten groeien heel snel. En Bernie die gaat ons daarbij helpen.
Let us go forward together. Let us defeat Donald Trump. Let us transform this country. Thank you all very much.
Is mooi hoor, Jan.
Ja, leuk om te horen.
Ja. En wat ik het leuk vind is, elke keer als ik Sanders hoor, dan hoor ik dat duidelijke accent uit Brooklyn. Het is echt een New Yorker. Is het echt een New Yorker? Ja, net als.
En ook dat boze toontje erbij. Hè?
Ja, dat boze toontje erbij. Het is wel wat hoor.
Hey Bernard, wat vind jij van Sanders tot nu toe?
Ja.
Want de partij wordt ook een beetje zenuwachtig ervan, lijkt het, hè, dat hij het zo goed doet.
Ja, ik ben het eens met wat jij zei en ook wat Wietske net in die reportage zei. Zijn consistentie. Het is iemand, je weet wat hij wil. Mijn bezwaar is een beetje dat het, als het puntje bij paaltje komt, Amerikanen altijd graag naar het midden kruipen. Ondanks de verrechtsing en de verlinksing die je aan de flanken ziet, komen de meeste stemmen toch gewoon uit het midden. En ik vraag me af of hij daar voldoende aansluiting bij vindt. Omdat het toch een beetje een radicale man is. En zelfs als het allemaal zo radicaal niet is als hij zelf zegt, het klinkt radicaal en het wordt door heel veel mensen radicaal gevoeld. En dat is een gevaar. Gewoon als je kijkt naar de kans op succes. Dus het gaat niet eens zozeer om inhoudelijk. Maar van die kleine dingetjes. Wat je net ook in dat fragmentje, dan hoor je hem praten over dat alternatieve energie, dat levert enorm veel banen op. Heeft hij groot gelijk in. Californië is een voorbeeld van een staat waar dat ook lukt. Hè? Die schakelen al heel lang om. En het levert enorm hoeveelheid werkgelegenheid op. En dat zegt hij dan, union jobs. En dan, ja, hij zegt, het levert heel veel union jobs op. En dan denk ik, welke millennial denkt er nog in termen van vakbonden? Ik bedoel, niks ten kwade over de vakbond hoor. Maar ik zou dat niet doen in een campagne. Dat is typisch Sanders. Dus hij zet zichzelf wel erg in een hoek waar uiteindelijk het grote electoraat niet zit.
Ja, en dat is natuurlijk, dat is geen probleem tijdens de voorverkiezingen, maar mocht hij de kandidaat worden, dan maakt het wel moeilijker.
Ja, en bovendien, we kijken nu natuurlijk alleen maar, jij ook en ik ook, en jij zeker omdat je daar middenin zat, alleen maar naar democraten. De republikeinen hebben ook verkiezingen, ook voorverkiezingen. Die hebben geen 13 of 17 kandidaten, maar één. Dus het is ietsje overzichtelijker, maar ze hebben ze wel. Die Ede noemt zichzelf, nou trouwens, de winnaar hier. Maar goed, daar komen we misschien nog even op terug. Maar wij kijken dus, en terecht, we leggen nu de Democraten onder een vergrootglas met de vraag: wie maakt de beste kans? Wie doet het beste? Wie stoot door? Maar uiteindelijk gaat het om wie is degene die voor de. Ik bedoel niet Trump kan verslaan, dat vind ik altijd een beetje een moeilijke stelling. Mm-hmm. Maar wie spreekt de gemiddelde Amerikaan nou aan? Nou, en dan valt wat mij betreft uiteindelijk, hoe interessant en leuk en spannend ik het ook vind, Sanders toch af.
Ja, nee, daar kan ik me voor. Ja, nee, je hebt gelijk. Het is te radicaal eigenlijk. En in dat rijtje kan je dan ook misschien ietsje minder radicaal, want ze onderbouwt het wat meer, maar kan je Elizabeth Warren ook neerzetten?
Ja, I have a plan. Ze heeft een plan voor alles. De Spectator, een Brits blad, heeft dat eens doorgerekend. Ze wil bijvoorbeeld met wat gezondheidszorg betreft eigenlijk het hele volk onder Medicare indelen. He, dat is dus de gezondheidszorg voor bejaarden. Die is goedkoop of bijna gratis. En ze zegt, eigenlijk is dat een heel mooi systeem om gewoon op het hele volk toe te passen. En de Spectator, dat Brits blad, heeft dat even nagerekend. Dat kost $50 triljoen om dat te doen. Ja. En daarmee denk ik, ja, die hebben dat nou even doorgerekend. Maar anderen gaan daar ook doorheen prikken. Dus ook zij zet zich met al haar plannen. Ze is wat minder activistisch dan Sanders, maar ze zit er niet heel ver vanaf.
Dus nee, het is denk ik vooral de toon waarin het anders is. Ja. Zij lijkt wat redelijker.
Ja, het is ze doet zich wat meer voor als een sympathieke mevrouw. En Bernie doet zich heel bewust voor als een pionier, als een strijder, als een militante politicus. Heeft zij helemaal niet. Het is ook wat warmer allemaal. Dus ik denk wat dat betreft, als je nou tussen die twee moet kiezen, alleen maar op dat soort eigenschappen, ja, dan denk je toch Warren.
Maar we zullen het zien. De peilingen zeggen nog even wat anders. Hè? Ik was trouwens bij een evenement van Warren. Dat was op vrijdagavond. En dat was echt wel een teleurstelling voor alle mensen daar. Want dat was dus de avond dat ook de impeachment nog gaande was. Dus in de loop van de avond, de zaal was vol, werd toch wel duidelijk dat ze niet zou komen. En dan zie je toch wat dat doet met zo'n campagne. Alle vrijwilligers die echt teleurgesteld waren. Er was iemand die had haar al twee keer vandaag aan mogen kondigen, maar ze was er niet. En ook de mensen in de zaal. En ik denk dan toch, dat heeft toch invloed op zo'n uitslag.
Ja, ik denk je gelijk. Ja, het was nou eenmaal zo dat alle senatoren, en ze is senator, een eed hadden moeten afleggen. En in de gehoorzaal van de Senaat moesten zijn voor die impeachment. En er staat gevangenisstraf op als je dat niet doet. Dus het is ook niet zomaar iets. En dat is echt serieus. Het is logisch. Maar ja, dat gold voor Bernie ook.
Ja, klopt.
En dat gold nog van. Dus die ontbrak ook op een aantal van zijn evenementen. En die heeft het toch net wat beter gedaan. Blijft spannend hoor, die twee.
Ja, zeker, ja. Hey, en Buttigieg, jij noemde hem net ook al een aansprekende kandidaat. Wat maakt hem voor jou aansprekend?
Ik vind hem, als ik hem zo beluister en bekijk, in alle opzichten een beetje de stem van de redelijkheid. Het is het is geen radicaal. Het is ook niet iemand die van die enorme radicale voorstellen doet. Die wil niet. En hij zegt het ook. Hij benoemt het ook. Hij zegt, ja, natuurlijk, die gezondheidszorg die moet drastisch op de helling. Maar ik ga niet net doen alsof ik zomaar even de oplossing uit mijn mouw schud. Het is echt heel ingewikkeld. En dan denk ik, man, je hebt gelijk. Je zit aan de goede kant. En je hebt groot gelijk. Hij valt goed bij witte kiezers, witte jonge kiezers, dat is nu ook gebleken. Het probleem wat hij heeft is, ja, dat klinkt naar om het zo te zeggen, maar ik zeg het gewoon maar even, zijn homoseksualiteit, omdat dat niet goed valt bij de minderheden. We hebben het er al eerder over gehad, maar onder zwarte en Latino kiezers valt dat niet goed. Die willen geen homoseksuele president. Je kunt ervan vinden wat je vindt. Het is gewoon een feit. Statistisch feit is ook gemeten. En dat is iets wat hij gaat tegenkomen. Dus ik ben reuze benieuwd. Ja, je krijgt nu voor verkiezingen een paar zuidelijke staten met veel meer minderheden. Dus ik ben benieuwd hoe het daar met hem gaat. Ik hoop eerlijk gezegd goed. Want ik vind het een leuke kandidaat. En ik zou het ook grappig vinden om deze jongeman te zien optreden tegen die boosaardige Trump, hè, in een debat of zo. Ja, dat lijkt me, dat lijkt me waardige tegenstanders. Maar het kan heel goed zijn dat hij zich alleen maar warm loopt voor over 4 jaar. En dat wordt dan ook leuk, want dan kan hij in de ring tegen, weet ik wat, Nikki Haley of zo. 2 jonge mensen. Zou ook leuk zijn, hè? Voor de.
Ja, zeker. En ik. Want nu is een van de dingen die denk ik hem nog ook een beetje tegenwerken, is dat veel mensen hem nog niet zo goed kennen.
Nee, dat
gaat
logisch.
Nu natuurlijk veranderen, omdat hij mede koploper is, zullen we maar even zeggen, in Iowa. Maar dat dat zou over 4 jaar natuurlijk ook heel anders zijn. Maar ik denk dat dat nu ook al aan het veranderen is. Want hij heeft wel nu een beetje dat de wind in de zeilen. En je merkt wel, de buzz is er. Er wordt over hem gesproken.
Dat is ook natuurlijk de functie van een voorverkiezing in zo'n onbetekenend klein staatje met maar 3 miljoen inwoners. He, dat stelt er niks voor. En jij en ik hebben van de week nog zitten uitrekenen even hoeveel mensen er nou uiteindelijk gaat stemmen. Nou ja, dat is per kandidaat misschien 30.000 of zo. Dus bijna niks. Ja. Bijna niks.
Ja.
Maar toch, het zet je op de kaart. Precies zoals jij nou beschrijft. Dus het geeft je wind. Wind mee, hopelijk. Oké, liep ook een Nederlander, hè, bij die Buttigieg-campagne. Buttigieg.
Ja, ja.
Laat ik de fout nou niet maken. Buttigieg.
Ja, oh man. Ik dacht ook van tevoren, nou, als die het maar niet wordt, want die naam, dat gaat me nog heel lang kosten.
Een
Maltese
naam.
Ja, klopt. Ja. En op de sticker staat Piet. Dus dat slaan ze me even over. Ja. Was wel grappig trouwens. Want ik was inderdaad bij ook een evenement van hem. Dat was de laatste van zijn campagne in Iowa. Was ook 2000 man, toch? Was echt volle zaal. En daar vielen me een paar dingen op. Hij vergelijkt zichzelf impliciet een beetje met Obama. Hè? Hij zegt dan ook van, nou ja, ooit was er hier een senator uit Illinois die hier in Iowa kon verrassen. Ook iemand met een gekke achternaam. Nou ja, Obama natuurlijk, zonder hem te noemen. En het viel mij ook op zijn cadans, hoe hij spreekt. Dat is ook een beetje Obama. Dus dat lijkt hij er een beetje op. Ja. En dat vindt hij ook, hoort hij ook graag natuurlijk.
Ja.
En,
ik zit nou te denken, ik ben het met je eens. Er zit inderdaad ik zal maar zeggen, een beetje de zangerigheid die Obama ook in die mooie toespraken had.
Een beetje dominee-achtig, op een goede manier. Maar En inderdaad, dat event was dus, daar waren trouwens ook jonge mensen, was ook veel energie. En het blijft allemaal natuurlijk een beetje één voorbeeldje dan waar je bij bent. Maar dan, toen ik daar was, dacht ik wel van zo, dit gaat, hier gebeurt wel iets. En daar liep ook een Nederlander en dat was Erik Jansen. En dat was een hele interessante man. Hij komt uit Chicago, woont daar volgens mij al 30 jaar. Dus Eric Jansen is het inmiddels. En hij kent Buttigieg ook. Ook al wat langer, sprak ook lang met hem toen hij zich kandidaat stelde. En hij is nu een soort bundler. Dus hij haalt eigenlijk grote geldschieters voor de campagne. Die brengt hij samen en dat gaat dan in één keer door naar de Buttigieg-campagne. En hij was dus uit Chicago gekomen om ook in Iowa te helpen. Hij was ook bij de caucus waar ik die avond was. En ja, hij vindt Buttigieg een heel bijzondere kandidaat.
Nou, ik denk dat Piet, hij heeft echt iets speciaals wat eigenlijk niet veel voorkomt. Het is, de laatste keer was eigenlijk Obama en daarvoor Clinton en dan Kennedy daarvoor. Dus het is niet dat er elke election cycle een kandidaat voorkomt die zoveel potentie heeft en wat nieuws hier wat we nodig hebben.
Ja. Heeft hij een punt, hoewel hij slaat wel heel makkelijk Ronald Reagan over, hoor, vind ik. Die kon er ook wat van. Ja. En over communicatie gesproken. Ik heb nog steeds niemand meegemaakt die het beter kon dan Ronald Reagan, wat dat betreft.
Communicator.
De great communicator. Als die man zijn mond open deed, het onderwerp maakte niet uit. Je kon het hardgrondig met hem oneens zijn, maar je hing aan zijn lippen. Grandioos wat. Oké, Jan.
Maar Bernard, nog eventjes, hè, want dit zijn wel enorm grote vergelijkingen. En ik zag die Buttigieg, ik vond het, ik was onder de indruk. Het had een goed verhaal. Mensen werden ook enthousiast van hem. Maar is dit inderdaad een nieuwe Clinton of zelfs een nieuwe Kennedy?
Nou, kijk, Clinton is een interessant van. Kennedy weten we niet, want die is er gewoon te kort geweest. En dat was bovendien in een andere tijd. Die man had een paar bijzondere eigenschappen. In de eerste plaats, hij was jong, hij was knap. Mooie man. Had een mooie vrouw. En hij had een onvoorstelbaar gevoel voor humor. Dat is iets wat ik in deze campagne trouwens een beetje mis. Maar dat mm-hmm. Het publiek lag vaak dubbel als die man ergens zijn mond opendeed. Dat is een hele belangrijke factor. En waarom? Omdat het leuk is. En dat je op zo'n verkiezingsavond niet alleen luistert naar propaganda, maar ook een beetje naar een conferentie. Dat kon die man als geen ander. En dat houdt automatisch altijd ook een vorm van zelfspot in. Dat vinden mensen ook leuk. Van ja, ik ben geniaal, maar hey, misschien zijn anderen dat ook. Weet je, dat had Kennedy. Reagan had iets heel anders, maar dat was ook een geoefende. Maar Clinton was eigenlijk, die had bij een vorige conventie, voordat hij zelf kandidaat werd, een keynote speech gegeven. En die was waardeloos. Was geen touw aan vast te knopen. En met die dunne, heese stem. Mensen liepen de zaal uit. En ik ben even vergeten welke conventie het was. Maar het doet er even niet toe. En toch zeiden een heleboel mensen daar toen, let op. Die heeft het in zich om de volgende woord te worden. En die liep, we vergelijken nu, vind ik, in zijn aanloop een stuk achter op Buttigieg. Ik vind dat Buttigieg het nu beter doet dan Clinton toen die begon. Dus ja hoor, ik zie er wel wat in. Nou,
ja, kijk.
We moeten door en wel naar New Hampshire. Want ik denk, daar moet Biden echt gaan winnen. Anders is de favoriet toch ernstig in moeilijkheden. Of zie ik het verkeerd? Ja.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. South Carolina, dat zou de eerste staat zijn waarbij Biden zegt, daar gaan we echt scoren. Dat is pas eind februari. Dat duurt volgens mij gewoon te lang. Er is een commentator hier in Amerika die Bidens situatie ooit eens heel beeldend uitlegde. Die zei, Biden heeft een smeltende sneeuwbal in zijn handen en moet die bal zo groot mogelijk houden tot South Carolina. Maar ik heb het gevoel dat die bal tegen die tijd echt een plasje water is. Het wordt te warm al. Het duurt te lang. Je merkt aan alles hier, al naar Iowa, dat hebben ze denk ik echt onderschat. Is het verhaal alleen maar, wat valt Biden tegen? Als hij nou in New Hampshire ook tegenvalt, dan kan het gewoon bijna al voorbij zijn, denk ik.
Ja, en hij heeft het vaker meegemaakt. Want dit is zijn derde gooi, geloof ik, hè? Als naar het presidentschap. Ja. En allebei die vorige keren had hij een aantal zwakheden. Die erg leken op wat je nu terugziet. Stamelen, dingen die precies goed op een rijtje hebben. Verkeerde zinnetjes.
Plagiaat volgens mij een keer.
Ja. Dat was Neil Kinnock, een Britse Labour-leider. Die had in een verkiezingscampagne een prachtige toespraak gehouden over zijn afkomst. En de strekking was, ik ben maar een doodgewone jongen en ik probeer me ook niet aan te stellen. Ik wil heel graag deze functie, maar ik weet altijd waar ik vanaf kom. En, die speech heeft destijds Biden letterlijk gebruikt. Ik denk niet, maar daar kon Biden natuurlijk niks aan doen, want dat hadden zijn medewerkers gedaan.
Ja.
Dus hij ziet die tekst waarschijnlijk ook voor het eerst.
Ja, goede speech.
Ja, goede speech. Oh ja, dat voel ik me wel. Dat is helemaal, en het was ook helemaal zijn verhaal hoor. Want hij is ook van hele simpele afkomst. Dus het is ere wie ere toekomst. Maar ja, het was het einde van zijn. Toen kwam voor het eerst de kreet bye bye Biden. Die zit nog in mijn hoofd, Jan. Ik denk
bij meer mensen. Meer mensen. Want dit hoor je dus inderdaad wel met, hij probeert het weer een keer. Maar misschien was vicepresident gewoon het hoogste wat hij kon halen.
Ja. En hij was een bekwaam senator. En hij was, wat we allemaal horen, ook als vicepresident een uitstekende achtervanger. En wat de vicepresident moet, hele goede ondersteuner van de president. Speelde een goede rol in de Nationale Veiligheidsraad. In het crisiskabinet waar die dan al tussen. Dat soort dingen, dat kan hij ook heel goed. Maar dat is wat anders dan zo'n heel electoraat overtuigen met stem en non-verbale communicatie en inhoud dat je het hebt. En volgens mij zien ze het gewoon ook niet in hem, hoor, de kiezers.
Nee, en hier speelt leeftijd denk ik toch ook een rol. Want ik denk dat de Biden van 4 of 8 jaar geleden was toch scherper, sterker. Wat ik nu zie is een vaak toch een stamelende man die op zoek is naar het einde van een zin. Soms een beetje prikkelig. Er was één beeld op een bepaald moment. Toen werd hij na een bijeenkomst werd hij door een vrouw werd hij aan de arm genomen om snel naar de auto te gaan. En ik denk dat was om zodat hij niet met de journalisten ging praten. Maar hij had ook zijn zonnebril op. Dus het leek net alsof hij als een soort oude blinde man zeg maar weggeleid werd. En dat is steeds een beetje zo. Het is misschien niet de leeftijd. Maar zo ziet het er steeds wel uit. En dat werkt echt tegen hem.
Ja, dat is waar. En ja, de vorige keer heeft hij het niet aangedurfd. Omdat hij net een kind had verloren. Zijn zoon. Dus dat van zijn zoons.
Bo.
Dus dat begrijpen we ook wel. Maar ook vroeger, bij die vorige campagnes, was hij nou niet de meest flamboyante spreker, hoor. Dus ook toen had hij al last van wat jij nu beschrijft.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Grote winnaar is natuurlijk Donald J. Trump. Dat zei hij zelf. En terecht. Want die zag al dat geklooi aan daar in Iowa. En stem-app die niet werkt. We weten tot de huidige seconde nog niet de einduitslag. Dus Trump zei heel terecht, joh, als ze niet eens een voorverkiezingtje in zo'n klein staatje kunnen organiseren, dan kunnen ze eigenlijk helemaal niks. En ik kan alles, dus ik ben de winnaar.
Ja, en hij heeft gewoon gelijk inderdaad. Want hij doet het heel slim. Hè? Het is een beetje gemeen, maar hij doet het wel heel slim. Het eerste wat hij zei was... ze zijn Bernie Sanders aan het benadelen. Dit is gewoon verkiezingsfraude. Waar er natuurlijk helemaal geen bewijs voor was. Maar dat is toch iets wat een beetje rond gaat zingen. En daarna is het eigenlijk de hele lijn van de Republikeinse Partij geworden. Zij kunnen niet eens een kleine caucus organiseren. En zij willen president worden. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Het is iets wat echt blijft hangen, merk je. Democraten. De balen hier natuurlijk gigantisch van. En Trump gooit extra olie op het vuur.
Ja.
En ja, dus dat doet hij heel slim.
Nou, even voor de volledigheid. Er zijn dit hele seizoen door ook de Republikeinse voorverkiezingen. Ik geloof dat ze 5 staten overslaan. Maar goed, dan blijven er 45 over. Dus ze doen gewoon voorverkiezingen. En daar wordt keurig netjes Donald J. Trump genoteerd als winnaar. Maar hij kan nu al dat hele land rond met, dat doet hij ook, met toespraken en met campagnestops. Dus hij heeft het voordeel, tenminste zo zie ik het, dat hij het hele seizoen al campagne kan voeren. Terwijl de andere partij tot zeg maar augustus nodig heeft om uit te maken wie eigenlijk campagne gaat voeren in de eindstrijd.
Ja. Die campagne is eigenlijk nooit gestopt, hè?
Nee.
En het viel me ook wel op, hoewel de Trump-campagne, hoeveel de Trump-campagne in Iowa aanwezig was. De hele Trump-familie liep daar rond. Er werd echt campagne gevoerd. Misschien niet zo intensief als de Democraten, maar ze waren er wel echt. De donderdag voor die primary hield Trump daar ook een grote speech. Qua spotjes. Je ziet niks anders dan verkiezingsspotjes in Iowa op televisie. Mensen worden daar ook gek van. Maar ik heb ook veel Trump gezien. En ik heb het idee, jij kan dat beter inschatten van eerdere edities. Ik heb het idee dat Trump dit veel meer doet dan andere zittende presidenten dat deden. Wat denk jij?
Moet ik even heel goed nadenken. Er zijn nog nooit zoveel spotjes geweest als nu, maar dat geldt voor elke verkiezingsronde. Dus er worden elke keer weer records gebroken.
Steeds gekker.
Ja, wordt steeds gekker. En gaat ook steeds meer geld in rond. Hè? Maar volgens mij is het gebruikelijk dat een zittende president geen tegenstanders of geen noemenswaardige tegenstanders heeft, maar wel voortdurend campagne voert, precies om diezelfde reden. Je weet maar nooit. De strategie daarachter is steengoed. Begin nou maar gewoon in Iowa met campagne, want je weet maar nooit. Misschien komt er nog een rampje voor Trump, waardoor die achterop raakt. Misschien dat Piet of Bernie of Joe toch enorm doorbreken, wat we nu nog niet weten. Of misschien wordt Michael Bloomberg, die nog helemaal nauwelijks zichtbaar is geweest.
0% toch? Ja,
0%
in Iowa.
Ja, nee, maar misschien breekt die nog enorm door. Dus ze hebben gelijk. Ja. Zet maar gewoon in. Het is net als de voetbalkampioen, de beste in de hele competitie, die speelt tegen een tweede klasser en verliest. Dat gevaar zit er altijd in. En ik denk dat die Republikeinen dat donders goed begrijpen. Je kunt never take anything for granted. Dus we vechten En we laten ons overal zien. Want je weet maar nooit.
Ja, ja, nee, dat is precies wat ze doen.
Ja.
Hey, en er was nog wat deze week. Ik zat dus in het vliegtuig uit Iowa. Zat ik in het vliegtuig naar de State of the Union te kijken.
Ja, dat kan tegenwoordig, hè? Overal met wifi. Ja.
Ja, ja, ik was de enige trouwens. Niemand om me heen keek. Maar het was een groot spektakel, voor je niet?
Nou, en met dat krankzinnige moment. Er kijken miljoenen mensen naar. En misschien niet die mensen in het vliegtuig waar jij in zat. Maar zo wereldwijd zijn dat er toch een paar miljoen die daarnaar kijken. En dan gaat Nancy Pelosi pontificaal en demonstratief de toespraak verscheuren die Trump daar houdt. Hij zag het zelfs niet eens, want ze staat achter hem. En dan denk ik, wat krijgen we nou? Zij is op dat moment, ze is de gastvrouw. Ze heeft hem uitgenodigd, keurig netjes. Daar heeft hij ook ja op gezegd. Hmm. Bovendien, als gastvrouw, voorzitter van dat totaal, ja, dan moet je ook een beetje de rol pakken. Was dat nou politieke zelfmoord, Jan?
Nou, ja, ik vond het ook, het was niet netjes. Het was kinderachtig ook. Dat begon ook al eerder, hè. Zij heeft een bepaalde manier waarop ze de president mag aankondigen. Het is mijn grote eer, bla bla bla. En nu was het gewoon, nou, hier is president Trump. Dus daar begon het al. Daarna gaven ze elkaar geen handje. En daarna kwam dit dus als een soort, een soort finale. Maar ik heb het gevoel dat het dat ze eigenlijk gewoon heeft gedacht, ik wil zelf even een Trumpje doen. Het is bot, maar het heeft een groot effect. Het kreeg ook heel veel aandacht. Ik denk dat fragment meer aandacht kreeg dan de speech zelf. En ik denk dat er ook wel echte frustratie was, hoor, bij Pelosi. Maar dat ze zich vooral heel bewust was van de camera's en iets wilde doen. Ook Trumpiaans voor haar eigen achterban. Dat ze gewoon even dacht, op zijn Amerikaans, fuck it. Ik doe dit voor mijn mensen. Trump die houdt namelijk ook een speech alleen maar voor zijn achterban. En ik doe iets heel Trumpiaans eigenlijk.
Ja. Denk je dat het werkt?
Nou, dat is een hele goede vraag.
Laat ik het anders zeggen. Ik hoor natuurlijk ook, ik spreek mensen, ik hoor mensen, net als jij, allerlei reacties. En bijna iedereen die ik heb gesproken, die zei, jeetje, wat een onbeschoft mens, zeg.
Ja,
dat kan je niet maken.
Ja, weet je wat het stomme, wat het nadeel, naast dat het natuurlijk inderdaad kinderachtig is. Mensen zien nu dus alleen dit fragment, maar horen niet de speech.
Nee.
En ik kan me best voorstellen dat democraten verbolgen waren over die speech, waarin Obama er voor langs kreeg. Zij werden als radicale socialisten neergezet. Echt op een vervelende toon. Terwijl zo'n State of the Union, ja, de president mag zeggen wat hij wil, maar het is ook een speech voor het hele volk. En dat was deze speech inderdaad in ieder geval niet op elk moment.
Nee,
dus
nee.
Ik snap die frustratie wel. Maar,
maar er zit tegelijkertijd ook wel iets slims in wat je zegt. Want ja, je zegt, de aandacht is helemaal weggenomen van de inhoud.
Ja.
Dat is natuurlijk indirect, dat is toch ook een karambol, hè?
Ja, maar tegelijkertijd,
vierde band.
Ja, klopt. Ja. Maar tegelijkertijd ook weer niet helemaal, denk ik. Want nu zien mensen dus niet wat de reden was waarom Pelosi dit deed. Waardoor je alleen denkt van, wat is dat voor kinderachtige vrouw? Dus het werkt ook weer niet helemaal. Maar ik heb uiteindelijk het gevoel, Trump en Pelosi hebben die avond gewoon allebei precies hetzelfde gedaan. Ze hebben voor hun eigen achterban wat gedaan. En ze hebben gedacht, het vuurtje wordt verder opgestookt. Nou ja, dat was al zo, dus wat maakt het uit? Dus ik heb niet het idee dat dit nou echt het einde van Pelosi is.
Oké, even een rijtje maken. State of the Union, impeachment, die is afgelopen met vrijspraak uiteraard. En één dissident aan de republikeinse kant, Mitt Romney, maar goed. Het Iowa debacle voor de democraten. Maak de balans eens op, Jan.
Ja, we begonnen er al mee. Winnaar Trump, duidelijk. Die is hier als beste uitgekomen. Die is ook sterker uit die impeachment gekomen. Dus die heeft een prima week gehad. Maar voor mij ook toch winnaar Mitt Romney. En dat heeft ook meer met het verhaal en het beeld te maken, hoor. Want hij gaat echt tegen alles en iedereen in. Hij kiest echt de allermoeilijkste weg. En ik geloof oprecht dat het uit principe is dat hij gestemd heeft zoals hij gestemd heeft. Want hij heeft er verder echt niks mee te winnen. En ik vind dat, ja, het is gewoon een waanzinnig beeld of verhaal eigenlijk. De eenzame Romney, de eenzaamste man van Washington. Dus maar een man met principes. En dat vind ik een heel mooi verhaal.
Ja, maar in BNR De Wereld zei je wel dat hij toch ook van zijn eigen ploeggenoten, zal ik maar zeggen, partijgenoten, wel enige steun heeft. Het is, dus hij maakt zichzelf wel eenzaam, maar hij staat niet helemaal alleen, hè?
Nee, daar heb je gelijk in. Het is inderdaad, alleen durft niemand dat uit te spreken. Dus uiteindelijk als Trump of de Republikeinse partij, nou eigenlijk is het vooral Trump natuurlijk, als Trump iets vervelende dingen begint te doen, daar is hij al mee begonnen. Ik zou zeggen, luister ook de wereld even terug naar de Donald Show. Maar als Trump daarmee doorgaat, dan staat hij toch alleen. Niemand zal hem echt verdedigen waarschijnlijk. Want al die senatoren staan aan Trumps kant.
Ja. Oké, okay, nou, ja. Dus, oké, we kijken even vooruit. Je krijgt nog een paar voorverkiezingen in New Hampshire. Dan krijg je er nog een paar. Super Tuesday. Ja. Nou, vertel even, wat zie je gebeuren? Wat zijn de spannende dingen? Waar moeten we op gaan letten?
Nou, ik heb sowieso, dat hebben we al even benoemd, maar Biden, dat wordt denk ik de spannendste lijn, verhaallijn. Want daar is een lijn naar beneden is gaande en we willen zien wat daar gebeurt. Kan hij dat omkeren? Nou, ik geloof dat wij allebei daar niet zo optimistisch over zijn. En voor Buttigieg geldt eigenlijk het tegenovergestelde. Die heeft keihard ingezet op Iowa in de hoop dat er dan dus ook meer geld zijn campagne op zou kunnen komen en dat hij de wind in de zeilen krijgt. Nou, die wind heeft hij, maar is het genoeg? Dus gaat hij dat redden? Dat zijn denk ik de twee belangrijkste dingen. En Michael Bloomberg, hè, die zich helemaal gericht heeft op die Super Tuesday. Ik ken inmiddels alle Michael Bloomberg spotjes uit mijn hoofd, want het maakt niet uit of ik YouTube open, de tv aanzet, in de lift sta. Overal zijn Michael Bloomberg spotjes. Nou, het betaalt zich nog niet echt uit, maar ik ben heel benieuwd of we daar dus toch wat van terug gaan zien.
Ja, ik heb al verschillende collega's links en rechts op radio en televisie horen zeggen, hou hem in de gaten, want dat heeft vroeg of laat natuurlijk effect. Oké, nou, wat ook kan, is dat niemand in de voorverkiezingen een meerderheid haalt, hè? Ja. Dat is wel eens, volgens mij is dat sinds 1968 niet meer gebeurd, maar het kan. En dan wordt het een zogenaamde brokered convention. Dus dan mogen de gedelegeerden mogen hun favoriet loslaten. En dan mogen ze kiezen op wie ze willen. Dat kan ook iemand van buiten zijn. Dat is natuurlijk hartstikke spannend.
Ja.
En je hoort sommige mensen zeggen, nou, het zou best eens kunnen gebeuren. Wat denk je? Is dat nou, denk je dat het gebeurt? Of is dat gewoon omdat wij dat journalistiek zo spannend vinden? En eigenlijk hopen dat het gebeurt?
Ja, ik denk, ik ben bang toch het laatste. Want jij weet dat nog beter dan ik. Maar ik heb het idee dat elke 4 jaar denken van, nou, dit jaar zou het kunnen gebeuren. En met de Republikeinen was het afgelopen keer, was het echt nog even spannend. Hè? Met Ted Cruz die nog een speech hield. En nou, dan zou er iemand, hoe noemen ze dat ook weer? Een knight on a white horse of zo. Romney zou dan nog de zaal binnenkomen.
Ja. En aan de andere kant, Bernie Sanders, die niet wilde opgeven in de strijd tegen Hillary.
Precies, en waar we nu nog steeds de pijn van voelen binnen de Democratische Partij.
Ja. En toen zeiden we ook, nou, dat wordt misschien wel een brokered convention. Nee, dus jammer hoor.
Nee.
Want wat dat jongen, wat zouden we dat graag meemaken, hè?
Absoluut, absoluut, ja. Want jij hebt dat dus ook nog nooit echt meegemaakt.
Nee. Volgens mij was de laatste democratische conventie in 68. Maar dat weet ik niet meer helemaal. Toen uiteindelijk, Hubert Humphrey is daar uitgekomen. Maar er waren allerlei tegenstanders en dat een enorm gevecht geworden. Maar goed, je kan, kijk, het voordeel van, als het gebeurt, is het spannende is niet eens van wie wordt het nu. Maar ze kunnen ook gewoon een hele andere kandidaat naar voren duwen.
Ja, ja.
Er zijn die voorverkiezingen helemaal voor niks geweest. En dan kunnen ze zeggen, nou oké, we maken Melania, maken we kandidaat. Die is niet in Amerika geboren. Nou, Ivanka dan.
Oh, dat mag niet. Ja.
Dat
mag
wel.
Nee, goed idee. Hey Bernard, ik letterlijk mijn koffie net. Ik probeer een slokje te nemen, maar dat
op,
kan niet meer.
Bij mij ook, ja.
Ja, luisteraarsvragen, hè?
Ja, vertel. Ja.
Ja, we zetten even de timer. Hè? Want vorige keer kwamen we niet aan alles toe. En deze keer gaat het ook weer niet lukken. Dus bij voorbaat excuses. Mark van Heffen via Twitter. Mijn stelling voor vandaag in de podcast. Het is duidelijk gebleken dat zolang er in Amerika een tweepartijenstelsel is, het impeachmentmiddel geen waarde meer heeft. Polarisering is eigenlijk het grote probleem, zegt hij.
Ik begrijp dat hij dat zegt, maar ik deel die mening niet. Het heeft niet met het partijenstelsel te maken. Alleen het kan daardoor snel polariseren. Maar het hele impeachment systeem is niet zo verschrikkelijk veel anders dan wat wij bijvoorbeeld een motie van wantrouwen noemen. Dus er komt een crisis, een aanvaring, een diepliggende kwestie tussen de uitvoerende macht en de wetgevende macht, de toezichthouder. En dan kun je, dan heb je een procedure om te zeggen, nou, dan willen we die kunnen afzetten. Maar je ziet nu ook weer, dat kan alleen maar als beide partijen meedoen. Als dat niet, als dat niet gebeurt, dan lukt het niet. Het is ook nog nooit gelukt.
Nee, dat zegt ook wat. Maar kan je zeggen dat het onder Clinton nog beter werkte? Toen was het ook heel gepolariseerd.
Maar toen was de samenwerking in de Senaat tussen de twee partijen voortreffelijk. Mm-hmm. Er waren wel tegenstanders, maar ze spraken gewoon tegen elkaar. En ze hielden de regels van beleefdheid in acht. Ze politiseerden de zaak niet. Ze probeerden zich echt te concentreren op de feiten. Gaan we hem hiervoor afzetten? Ja of nee? En uiteindelijk deden ze dat niet. Maar het was eigenlijk wel een propere discussie.
Ja, hey, ook via Twitter. Maurice de Wereld, dat is een goede naam. Of ook voor het programma dat jij presenteert, Bernard.
Wauw.
Hij heeft twee vragen. Eén over een caucus. Nou, dat hebben we al net een beetje gedaan. En hij zegt, er zijn twee dominante politieke partijen in de VS. Toch zijn er meer partijen. Waarom komen deze niet aan de macht?
Ja, heeft hij gelijk. Er zijn allerlei andere partijen. En dat doen ook, als je echt kijkt, ook op de stembiljetten, ook altijd allerlei mensen en partijen mee waar je nog nooit van hebt gehoord. Maar je hebt de Groenen. Je hebt overal wel onafhankelijke partijen of partijen die voor bepaalde denkbeelden staan. Die halen ook vaak best wat stemmen op. En er is in principe niks wat het tegenhoudt. In de grondwet, net als in onze grondwet, komt het hele begrip politieke partij niet voor. Dus het is niet zo dat er een voorschrift is dat er twee partijen moeten zijn. Het is zo ontstaan en gegroeid. En ik hoop
het systeem, hè? Dat winner takes it all systeem.
Winner takes all, ja. Ja. Maar goed, het kan wel. En denk ook aan onafhankelijke kandidaten als Ross Perot, die aan de verkiezingen heeft meegedaan. En die had ook John Anderson in de tijd van Reagan en Carter. Dus het komt ook voor dat mensen het echt lukt om helemaal in dat toppie te komen.
Ja, het is alleen door dat systeem waarbij de winnaar alles pakt. Als kleine partij kom je er dan gewoon niet aan toe en aan te pas. En ook de hele structuur die grote partijen inmiddels natuurlijk hebben. Box daar maar eens tegenin. Maurice zegt ook nog een illustere podcast. Ik luister altijd op werk of thuis. Tijdens het huishouden, in de tuin of in de douche. Ik ben benieuwd hoe je dat doet. Maar dat is goed om te horen.
Ja, ik heb ook een radio die door de douche heen klinkt, hoor.
Dat schalt dan ook door de douche bij jou. Jacco Reisinga. Bernard zegt steeds dat de VS niet afhankelijk is van olie uit het Midden-Oosten en Europa wel. Waarom was Saoedi-Arabië dan het eerste land waar Trump heen ging na zijn verkiezing en ging hij letterlijk staan dansen met de sheiks?
Ja, het eerste deel van de vraag, dat zeg ik niet. Dat zegt Donald Trump nu ook zelf. Dat zei hij in dat toespraakje tegen het volk na die aanvaring met Iran. Dus dat is gewoon, je kunt het ook zien. Er zijn statistieken.
Door dat frakken en zo, hè?
Frakken, ja. Dus ze hebben het niet meer nodig. Waarom ging hij dansen met de sheiks? Helemaal waar. Maar dat gaat om andere dingen. Dat gaat om de positie tegenover Iran. Het is de belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen Iran, nou misschien Israël ook, maar Saoedi-Arabië zeker. En om je een idee te geven, de helft van alle wapens die Amerika verkoopt, en Amerika is werelds grootste wapenleverancier, de helft daarvan gaat naar Saoedi-Arabië. Dus het is ook doodgewoon vanwege dealmaking. Zo simpel is het.
De centjes. Hebben we er nog tijd om een paar te doen, denk je? Of moeten we...
Nou, we zitten nu al tegen de 50 minuten, Jan. En,
Ik heb er nog eentje van vorige week. Een collega van ons, Tim de Ruit, allerlaatst hoor. Die vraagt zich al een tijdje af of het winnen van de komende verkiezingen voor de Democraten in de huidige situatie eigenlijk wel gunstig uitpakt. Voor de partij dus. En dan denk ik vooral aan de gevolgen van, volgens veel economen, Trump's economy on steroids. Er is een gerede kans dat zijn beleid de komende 4 jaar zich als een boemerang tegen het nieuwe economische beleid zou keren. Ja. Dus dat de Democraten eigenlijk de negatieve gevolgen gaan merken.
Ja, dit vind ik. Kijk, je zit, het echte intellect zit bij BNR. Hè? Dat merk je dan toch wel. Wat een steengoede vraag. Ik denk dat het helemaal niet zo'n slechte tactiek zou kunnen zijn als de Democraten onder elkaar afspreken: jongens, we doen wel mee, maar deze laten we gewoon lekker lopen.
Dan zien we wel weer.
Laat die Donald het nog maar 4 jaar proberen. Hij loopt zichzelf vanzelf vast. En daarna komen wij glorieus terug. Zou best kunnen.
Ja, Ja, want het is vaak ook altijd is het een beetje zo ook dat de president eigenlijk profiteert van de president die voor hem zat. Hè? Ja. Of juist de negatieve gevolgen. Het is een olietanker.
Precies, ja.
Nou, hey, en sorry Jan-Pieter Wagenaar en ook sorry Lodewijk Hof. We komen er net niet aan toe. We schuiven jullie wel heel interessante vragen door naar volgende week. Of over 2 weken. Blijf ze wel sturen, die vragen. En ja, wij eindigen altijd met een Nederlands-Amerikaans onderwerp. Bernard, jij hebt wat gevonden.
Ja, hartstikke leuk. De New York Philharmonic, het orkest. Daarvan is de vaste dirigent Jaap van Zweden.
Ja.
En dat houdt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het 19e amendement van de grondwet, dat is het vrouwenkiesrecht, 19 concerten met 19 stukken van vrouwelijke componisten of vrouwelijke uitvoerders. Janine Jansen komt daar viool spelen. Dus echt een ontzettend leuk idee. En het is onbetaalbaar, zo'n kaartje voor de Noorden. Maar deze keer zijn de kaartjes te koop voor $19.
Ah, dat is helemaal een goede deal natuurlijk.
Fantastisch.
Nou, meteen bestellen dus. Dit was hem weer, deze aflevering van de Amerika-podcast.
Via de PNR-app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn altijd dol blij met recensies. Jan, wat heb je voor geweldige afkrakers of complimenten aangetroffen?
Ja, deze keer hebben we maar voor een compliment gekozen. 5 sterren van Hordo, dankjewel daarvoor. Hij noemt het de beste Nederlandse podcast over Amerika. En hij luistert altijd met plezier in de auto of 's avonds. En hij zegt ook nog, het wordt steeds beter. Dus die steken we in onze zak.
Nou, daar ben ik echt heel blij mee. Omdat ons beleid is ook om echt heel duidelijk toe te werken voorlopig naar die verkiezingen. Dus fijn,
ja,
Hordo.
Wat zal het in november dan goed zijn, hè?
Ja, dan staan we helemaal op de. Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, iTunes en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar @JanPostma_ of @BNR_dewereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Vinden we altijd leuk. Dank voor het luisteren en tot over 2 weken.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.